Dag Anne, jij hebt een film geregisseerd, Prism heet die. Maar ik moet eerst even zeggen dat je die niet alleen hebt gemaakt, want je vindt het heel belangrijk om de twee andere regisseurs waar je mee hebt samengewerkt ook te vermelden.
Ja, niet alleen te vermelden, zij zijn echt inderdaad een... we hebben de film met drie gemaakt. Het is echt een co-creatief proces geweest. En het gaat ook echt over hoe kunnen we samen vanuit onze verschillende huidskleuren iets zeggen over cinema. En dan zijn die verschillende perspectieven superbelangrijk.
Ja. Ja, het gaat over Rosine Mbakam en Eleonora Meogo, die hebben meegewerkt. Een van hen, ze kan u straks ook horen, want we hebben op voorhand een interview met haar gedaan. Maar zij spreekt niet in het Nederlands, dus daarom kon ze niet aanwezig zijn. Maar u hoort haar stem dus. Stem dus straks. Terug naar de film. Prism heb je gemaakt als een soort verderzetting van een project dat je in 2015 hebt uitgebracht. Lily, een film die eigenlijk draait rond het fenomeen van de China Girls. Kan je nog even uitleggen wie die China Girls weer zijn?
Ja, ik heb hier een paar jaar geleden ook over het onderwerp mogen spreken. Ja. Ik vond dat toen ook heel fijn. En bovendien is de film ook opgenomen in de VRT-studio's. Ook die samenwerking was heel fijn. Maar de China Girls op zich als fenomeen is iets minder fijn, want dat is eigenlijk een technisch procedé waarbij dat voornamelijk witte, voornamelijk jonge, voornamelijk vrouwen gefilmd worden met een kleurenbalk. Eigenlijk is het visuele format heel simpel, gewoon een portret met een kleurenbalk eronder. Maar de bedoeling daarvan is dat camera's kleuren, afdruksystemen in het analoge filmsysteem, dat die worden afgemeten op basis van die huidskleur. En aangezien dat het meestal witte, jonge vrouwen zijn, is de huidskleur van die witte vrouw daarbij bepalend. China als woord, want China Girls heeft eigenlijk niks met China als land te maken, maar China als...
Porselein,
waarschijnlijk. Ja, ik zeg het. Porselein, inderdaad, is dus wit. Dus
eigenlijk... Ja, eigenlijk zijn ze roze. Dat vind ik altijd zo gek bij het woord wit, dat die huidskleur toch ook niet helemaal wit is.
Inderdaad, en dat is ook al een stuk problematisch aan de white centricity van audiovisuele media, is dat het inderdaad wordt gezien als wit. En je kunt daarbij de associaties verlengen, namelijk... proper, nobel, onbevlekt en wat zomaar meer van associaties kunnen zijn. Maar het grote probleem van die China Girls, en het lijkt alsof dat een test is die uit de jaren 20 afstamt, maar het is echt onwaarschijnlijk dat dat nog altijd wordt gebruikt. Dus dat betekent dat camera's, uw telefoon, uw smartphone, alle soorten van algoritmen die te maken hebben met huidskleur, eigenlijk afgestemd zijn op de witte huidskleur. En dat is iets... Ik heb dat zelf ook meegemaakt toen als ik een filmstudent was, dat de filmdocent vroeg, wil het meisje met de gaafste huid nu naar voorkomen, dan gaan we die nu filmen. Waarom dat een gaafste witte huid moet zijn, werd niet verduidelijk. Waarom het een meisje moest zijn, werd natuurlijk ook niet verduidelijk. Dus de film Lily problematiseerde eigenlijk die, laat ons gerust maar zeggen, seksistische en racistische ondertonen van de technologie van film.
Ja, ik begrijp het nog wanneer het in het analoge tijdperk is, want dan moet er van alles gecalibreerd en afgestemd dat nu waarschijnlijk te technisch is om helemaal uit te leggen. Maar je zou denken dat met de komst van digitale camera's dat probleem toch makkelijker verholpen is, dat het veel makkelijker is om dat te laten interageren met verschillende huidskleuren en lichtinvallen, maar dat is dus niet zo.
Wel, het is zelfs nog erger geworden, heb ik het gevoel, want ik weet niet of je dat al gezien, dat circuleert zo soms op filmpjes op sociale media. Er zijn fototoestellen die Aziatische gezichten niet herkennen. En daarbij dan telkens zeggen van, dit is te, u glimlacht te veel, dus we kunnen dit niet als portret nemen. Een ander voorbeeld, er is een film gemaakt recent, die noemt Coded Bias, door een zwarte vrouw die aan het MIT werkt. En die moest zichzelf laten inscannen om binnen te kunnen gaan. En dat ging niet, want ze konden haar niet... Dus zelfs in AI, dus artificial intelligence, zit die bias. Dus je zou kunnen denken van... Ja, ik kan natuurlijk ook een aantal andere voorbeelden geven, waarbij bijvoorbeeld Philips een fotocamera heeft uitgebracht, waarbij dat er... twee lichtstanden kunnen geprogrammeerd worden.
Afhankelijk dus, van de huidskleur dan.
Ja. Inderdaad, dus als je twee personen hebt, kan een lichtstand voor de rechtse persoon... En als het dan mensen zijn met twee verschillende huidskleuren, dan kan je dat op die manier wel kan je dat een beetje balanceren. Maar al bij al is dat nog altijd een heel groot probleem.
Ja, jullie hebben zelf het probleem gehad, want een deel van de film is een trialoog tussen de drie filmmaaksters. En dat is via Skype, waarschijnlijk vanwege pandemische redenen.
Ja, dat klopt.
En een van de twee regisseuses die is een zwarte vlek. Dus de camera van haar computer pakt haar gezicht helemaal niet.
Ja, dat was echt bijzonder problematisch. We hebben dat helemaal niet gereenact, want we kregen dan...
Ja, ik begon het bijna te denken van, ze willen een punt bewijzen, maar het ging toevallig.
Het was echt volledig spontaan en het duurde ook onwaarschijnlijk lang vooraleer dat de juiste balans gevonden was. En zij heeft zich 3 keer moeten gaan verzetten vooraleer dat zij goed in beeld kwam. Goed in beeld kwam, maar dan nog altijd natuurlijk niet zoals dat ze er werkelijk uitzien. Mm-hmm. En ik denk wat dat heel belangrijk is aan dat project en wat wij telkens tegen gebotst zijn, is dat men denkt dat technologie neutraal is. Men denkt dat technologie een gebruiksvoorwerp is, waarbij dat je kan uitgaan van een wetenschappelijke uitvinding die zijn ding moet doen, mm-hmm. zeg maar. Filmen, registreren. Maar eigenlijk zit daar een ideologische kleur achter. Mm-hmm. Eigenlijk zijn daar ideologische beslissingen genomen, waardoor dat het gebruik ervan, zelfs het alledaagse gebruik, eigenlijk heel erg voor ingenomen is. Mm-hmm.
Nu, na Lily, de eerste film over dat fenomeen, ben je dan gaan afvragen hoe regisseurs van kleur daarmee omgaan met die problematiek. Hoe ben je aan die research begonnen?
Ja, ik had Lily gemaakt en ik dacht daarmee met die film, dat was een kort film en die circuleerde wel op festivals en in musea. Ik was er eigenlijk wel heel blij mee dat die zo een publiek vond, want dat was eigenlijk toch wel een redelijk experimentele film. Maar dat vond zijn weg wel, maar ik kreeg wel echt heel veel de vraag, hoe gaan mensen, regisseurs van kleur, met deze bias om? En ja, ik heb dan research daarnaar gedaan, want ik dacht, er zal wel iemand al iets over gedaan hebben, er zal wel iets over geschreven zijn. Niks, maar echt niks. Dus ik vond dat een super urgente vraag.
Ja, dat is toch gek, zeker ook in deze tijden, nu er eindelijk eens wat meer actieheldenfilms zijn, waarin ook Black Panther en zo, die was heel succesvol, moeten daar toch ook tegenaan gelopen zijn.
Ja, maar we spreken hier wel van 4-5 jaar geleden, toen de film Lily uitkwam. Dat was eigenlijk nog voor die sterke Black Lives Matter-bewegingen, mm-hmm. voor George Floyd enzovoort. Op dat moment was er echt heel weinig, quasi niks te vinden. En dan vond ik dat een absoluut urgent. De vraag. En ik vond ook meteen, ik kan die niet beantwoorden. Mm-hmm. Ik met mijn white privilege, hoe zou ik in hemelsnaam daar een antwoord op kunnen verzinnen? Dus ik ben toen gaan zoeken naar regisseurs die dat wel konden.
Mm-hmm. En een van die regisseurs is Rosine Bakkam. En we hebben haar gevraagd waarom zij mee wilde stappen in dit project.
Qui m'a le plus donné envie de participer au projet, c'était le fait que moi, je découvrais que la caméra, qui est mon outil principal de travail en tant que cinéaste, me discriminait. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que l'image que j'allais faire avec la caméra ne me représenterait jamais comme je le pense. Et pour moi, c'était assez essentiel comment, en tant que cinéaste noire, j'allais utiliser cet outil-là pour me raconter, pour raconter les histoires que j'avais envie de raconter. Donc, il était essentiel pour moi que je dise, en tout cas, ce que je pense à ce sujet-là et le projet de Prisme de me donner l'espace pour m'exprimer.
Dat was Rosine Bakkam. Heel kort, ze vertelt frappant vond om te ontdekken dat haar belangrijkste instrument als filmregisseur, de camera, haar zelf en de mensen die zij wil filmen, eigenlijk niet op de manier kan weergeven zoals ze dat zou willen. En dat ze daar zeker over wilde nadenken, wat dat ook betekent voor haar film maken. En dat ze daarom graag wilde meewerken aan het project. Wat ik opmerkelijk vind, is dat ze eigenlijk die vraag nog nooit eerder had gesteld of daar nog nooit had bij stilgestaan. Je zei het daarnet, zij ging ervan uit dat de technologie neutraal was.
Je remarquais déjà des choses, mais je ne pouvais pas me dire que c'est la caméra qui pose un problème. Je remarquais une défaillance quand je fais un Skype, quand je quand je fais une photo et que ma peau que je vois n'est pas aussi bien représentée sur la photo. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que c'était la caméra qui était défaillante. Je trouvais les prétextes avec le climat, avec d'autres choses, ou mon vêtement qui ne ressort pas bien la couleur de ma peau, ou le maquillage, ou quelque chose. Parce que on ne remet pas souvent l'outil photographique en question. On cherche la faute chez soi, ça doit être nous, parce que l'outil est dans notre conscience, est une création parfaite. Ça ne peut pas avoir de problème, ça ne peut pas avoir de défaillance. Donc pour moi, c'est cette idée que j'avais avant de découvrir que l'outil à la base n'avait pas été créé pour filmer d'autres types de peau.
Ja, ze legt uit dat ze af en toe wel merkte dat zij zelf of andere mensen die ze fotografeerde of via Skype, dat niet zo goed in beeld kwam. Maar dat ze het lang op het weer heeft gestoken of op kledij of op make-up, allemaal randomstandigheden. En dat het toch wel een shock was om je te realiseren dat die technologie zo in elkaar zit. Waar komt die neiging vandaan, denk je, Anne van Dienderen, die iedereen wel heeft om technologie te zien als iets neutraals?
Ja, ik denk dat wij allemaal in een soort van cultureel verslavingsmodel zijn opgebracht, opgegroeid. Onze culturele referenties wijzen eigenlijk allemaal naar een soort van... Wij willen geloven dat media, film enzovoort een raam op de wereld zijn. Dat is een culturele referentie die superbelangrijk is. En iemand als Brian Winston spreekt ook echt van dat is een soort van verslaving die het Westen heeft om op die manier naar media te kijken. We kunnen dat bijna niet anders zien. En dat vergt een heel grote deconstructie van je eigen culturele referentiesysteem om dat anders te gaan zien. Mm-hmm. Dus onze school, de opleidingen zijn eigenlijk gericht om op die manier te kijken, maar ook films, referenties enzovoort. Het doorbreken van die culturele verslaving is eigenlijk echt heel moeilijk.
Lisa Weda, jij bent schrijver, maar je werkt ook in allerlei andere media. We hadden het net over die virtual reality film die jij hebt geregisseerd. Mm-hmm. Heb jij daar al over nagedacht of heb jij daar al bij stilgestaan?
Over representatie van verhalen?
Ja, of de niet-neutraliteit van je medium.
Ja, heel erg. Alleen al Oekraïne, het land waar ik veel werk over maak, valt eigenlijk al van Europa af. Dus je ziet het iets dichter bij huis wellicht. Maar dit is ook een land waar mensen de verhalen niet van kennen of de woorden niet van kennen. Afgelopen weekend... Afgelopen vrijdag verscheen er de eerste recensie over mijn roman. En het enige punt dat werd genoemd was dat woorden als kolgos en kulak onbekend waren. Terwijl dat hele grote, belangrijke dingen waren in de Sovjet-tijd. En onder Stalin en kolgos is een staatsboerderij. Dat waren boerderijen die in de jaren eind jaren 20, begin jaren 30 werden opgevoerd.
Dan kom het toch nog even uit te leggen.
Ik dacht, voor de mensen die nu huilend radio zitten te luisteren en niet snappen wat ik bedoel. En een kulak was een volgens door de staat benoemde rijke boer die zijn land moest afstaan aan de Sovjet-Unie om daar een soort van staatsboerderijen van te maken. Maar we weten bijna niks over die rand van Europa en dat vind ik fascinerend en verdrietig. En ik probeer ook met mijn roman wat meer ruimte te maken voor überhaupt Oekraïne in Nederland, want er wordt weinig tot niet over geschreven.
Mm-hmm. Ja, dat is, Anne, wat jij eigenlijk ook hebt gedaan in deze film. Je hebt eigenlijk 2/3 van de film uit handen gegeven aan de 2 andere makers.
Ja, absoluut. Ik vond dat echt, om nog iets te hebben over white privilege en het feit dat ik eigenlijk zelf nooit met discriminatie op basis van huidskleur te maken heb gehad, vind ik ook niet meer dan normaal dat ik die ruimte gaf en mogelijkheden gaf aan Rosine en Eleonore om hun verhaal te vertellen. Onbeperkt. Want dat is eigenlijk wel de reden waarom ik onbeperkt gebruikte. Het aanvankelijke idee was een kortfilm te maken, maar...
Ja, het duurt toch 1 uur en 20 minuten ongeveer. Dus
ja, Eleonore en Rosine die bleven maar scènes aanvoeren en het ene nog meer urgenter dan het andere. Het was echt een begin van een gesprek dat ontstond. Dat hebben we eigenlijk in heel wat van de reviews over de film die dan in Amerika is uitgekomen, Hebben we dat als reactie gekregen? Van is het topje van de ijsberg mm-hmm. eigenlijk? Het is het begin van een gesprek. Mm-hmm.
Nu, de rode draad door die verschillende scènes die van de verschillende regisseurs komen, zijn die Skype-gesprekken tussen jullie, waar ik het al over had. En wat ik ook interessant vind, is dat jullie het niet altijd noodzakelijk met elkaar eens zijn. Zo wordt de kwestie op tafel gegooid van, ja, is dat nu eigenlijk opzettelijk geweest? Was dat een bewuste strategie van Kodak en alle andere makers van film en camera of niet? Rosine heeft daar het volgende over te zeggen.
Pour moi, c'est une idéologie consciente, comme je dis dans le film, comme le racisme systémique, comme l'esclavage, comme la représentation du noir dans l'imaginaire de l'Occident. Tout ça, c'est une idéologie consciente qui systématiquement domine certains peuples dits primitifs, comme on dit ici dans un langage, ici, comme on dit pays du tiers-monde, tout ça, ce sont des langages créés pour dominer certains au profit de l'Occident, au profit de l'Europe. Et c'est conscient, c'est pourquoi, pour déconstruire cela, ça ne doit pas, on peut trouver une solution. De toute manière, avec la caméra, on trouve une solution. Avec une belle lumière, on trouvera une solution pour avoir une très belle peau noire. Mais parce que l'origine, c'est pas là. On doit aller déconstruire l'idéologie des inégalités, l'idéologie de domination, l'idéologie d'exploitation. Voilà, on doit déconstruire ça, qui est une idéologie construite dans la pensée occidentale et européenne, où tout cela a été légitimisé. Donc voilà, pour moi, c'est l'idéologie qu'on doit déconstruire.
Ja, ze heeft het erover dat het dus meer is dan enkel die camera, dat past in een hele ideologie van onderdrukking waar het kolonialisme bij hoort, de slavernij, de representatie van de zwarte in het Westen, een heel systeem dat in stand werd gehouden net omdat het Westen daar zoveel voordeel bij had. En ze zegt dat technisch wel op te lossen valt dat probleem, maar zij wil ook heel graag die ideologie daarachter ontmantelen. Nu, Eleonore Yameogo, die zegt dan op een bepaald moment van ja, ik denk niet dat ze het zo bewust gedaan hebben. Ik denk dat ze toen ze die camera's ontworpen, ja, dat niemand eigenlijk ooit had gedacht dat er ooit zwarte mensen zouden moeten gefilmd worden of achter de camera zouden staan.
Ja, het was heel... ik vond dat ook een heel een pertinente opmerking van Eleonore. En ook de mensen die zij interviewt, een aantal die maken, en dat zijn voornamelijk zwarte mensen die zij heeft geïnterviewd, onder meer een vrouw, een DOP, dus een cameravrouw die haar thesis gedaan heeft over hoe belicht je zwarte huid. Mm-hmm. En die zegt van ja, het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft gewoon rekening te houden met de reflectie. En als je daar mee rekening houdt, dan is het opgelost. Mm-hmm. Dus we hoeven daar zo'n groot probleem niet van te maken.
Ja, dat was ook wel een verfrissende invalshoek. Ja, en dan nog een andere persoon, een regisseur, zei van ja, maar dat raakt dan opgelost als we meer mensen van kleur achter de camera hebben, als we meer make-up artiesten hebben, want dat is blijkbaar ook heel belangrijk voor de reflectie van het licht, is die bepaalde filmmake-up heel belangrijk. Dus die zien zo'n oplossing.
Ja, ik vond dat heel, heel pertinent dat de scènes die Eleonore bracht, dat die heel pragmatisch waren. Mm-hmm. Inderdaad, er is een probleem geweest, laat ons dat achter ons houden. We zoeken nu gewoon naar manieren om eraan voorbij te gaan. En wij gaan die zoeken. We gaan het appropriëren, ons beeld. Mm-hmm. We gaan ons beeld eigenlijk zelf in handen nemen en het ownen. Terwijl Rosine eigenlijk veel meer inging op die ongelijkheden die er structureel aanwezig zijn en waarbij dat die technologische eigenlijk bijna een metafoor wordt voor al die andere ongelijkheden. Het was heel belangrijk, denk ik, voor de film dat die verschillende... En natuurlijk, mijn perspectief is daar ook. Ik ben inderdaad altijd geïnteresseerd geweest in een soort van metavragen rond media en de verweving tussen ideologie en technologie. Dat is iets dat mij altijd heeft gefascineerd en dat is ook iets waar ik een heel groot... Ik vind het heel gevaarlijk, technologie en media. Ik vind het daarom echt superbelangrijk om u de vraag te stellen van waar zit die ideologie eigenlijk? Hoe laten we eigenlijk ons bedotten? En dus die drie perspectieven, die zijn heel verschillend. En ik vond het heel belangrijk, of we vonden met drie belangrijk, dat die ook zijn plek kregen, volledig. Want we hadden, ik weet niet of dat nu de zaken doet, maar we hadden ook een versie gemaakt, een montage gemaakt, waar dat die verschillende delen door elkaar waren gemonteerd.
En nu volgen ze elkaar op. Dat is denk ik wel goed voor de helderheid, dat jullie het zo hebben aangepakt. Want,
Ja, inderdaad. En nu heeft inderdaad elk haar eigen sequentie, die dan aan elkaar wordt gepraat door die Skype-gesprekken. En het is heel duidelijk voor de kijker wie spreekt, welk perspectief dat we horen. En dan kan de kijker zich daar ook tegenover verhouden. Die kan misschien meeleven met Rosine, haar autobiografisch verhaal, want die vertelt over hoe dat zij haar opleiding heeft gekregen, wat dat ze moet doen. Ze is met een witte man getrouwd, kinderen. Hoe gaat ze om met dat soort van koloniaal vergif, zoals ze dat noemt. Terwijl dat, zoals je er net zei, Eleonore een veel meer pragmatische invulling invulling geeft.
En jouw deel dan, het eerste deel, begint... je begint eigenlijk aan de bron. Het zijn eigenlijk heel onschuldige beelden. Je loopt op de mooie campus van het KASK, de Bijlokenzitte in Gent. Het ziet er daar allemaal heel gezellig uit. Groepjes studenten hangen rond en je loopt daar zowat door de gangen. En dat zijn de filmers van morgen, maar die zijn allemaal nogal, nogal roze, om niet wit te zeggen.
Ja, ik heb er echt voor gekozen. Ik werk al 15 jaar in het KASK en dat is een onwaarschijnlijk fijne plek als kunstenaar om te werken, als student, als docent enzovoort. Je krijgt daar de mogelijkheid om te experimenteren, om voluit te gaan. Het is echt inderdaad een soort van paradise. En het is ook op die manier dat ik het gefilmd heb, maar het is inderdaad ook wel voornamelijk een witte omgeving. En het eurocentrisch idee van hoe dat curriculums worden opgebouwd, ja, daar zien we nog altijd de sporen van in ons onderwijs. En dus... Ik vond het heel belangrijk om in die plek een gegeven te injecteren, namelijk de ervaring van Moya Michael over haar penseltest die ze heeft moeten ondergaan in Zuid-Afrika.
Ja, kan je dat nog eens uitleggen? Want ik had er nog nooit van gehoord, maar het is wel bizar.
Het is ongelooflijk. Het is een verhaal dat... Moya Michael is een choreografe die uit Zuid-Afrika komt. En daar, in de tijd van de apartheid, deed men dus een potloodtest. En dat betekende dat men een potlood door het haar schoof. En als de potlood bleef steken, dan zat je in de donkere groep en dan had je het minst aantal burgerrechten. Als het potlood viel op de grond, dat was allemaal oké, dan krijg je heel veel burgerrechten. Dus de link tussen huidskleur, burgerrechten en de draaiing van uw haar werden aan elkaar gelinkt.
Nu, los van het feit dat het moreel helemaal verwerpelijk is, is het ook echt wetenschappelijk onzinnig, want ik ben zeker dat dat potlood bij mij op een slechte dag ook zou blijven zitten. En ik ben in België geboren, dus ik snap helemaal niet hoe ze daarop gekomen zijn. Enfin, maar ze zijn er daar nu wel van af van de potloodtest, maar de naweeën zijn
de
er
naweeën
natuurlijk
en,
nog
en
wel.
Moya spreekt natuurlijk ook over de gezinnen die daardoor...
Als één kind dan toevallig stijlhaar heeft, kan gebeuren.
Ja, werden die uit elkaar gedreven enzovoort, dus dat heeft enorme trauma's opgeleverd. Maar ik vond het voor mijn deel heel belangrijk om dat verhaal een plek te geven in het hart van de filmopleiding, namelijk een studio.
Rosine is zelf ook naar de filmschool geweest, in Brussel dan, een Franstalige filmschool. En daar gaat ze ook naar terug om haar docenten van toen te confronteren met wat er daar eigenlijk allemaal gedoseerd werd.
Je me rendais compte que dans cette école, qui se dit être une école internationale, la seule expression qui était enseignée était un cinéma occidental. Et pas d'autres formes de cinéma. Je pouvais voir qu'il y avait encore dans cette école qui se disait internationale une colonisation du cinéma occidental sur les autres formes de cinéma, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a plusieurs formes d'expression cinématographique et comment dans cette école, pendant 5 ans, j'ai vu qu'un seul film africain, par exemple. Et voilà, je voulais parler de cette domination qui continuait, qui ne s'était pas arrêtée parce que j'étais en Afrique, qui continuait jusqu'ici. Et je voulais parler de cette condescendance aussi, de ce poids que j'avais ressenti, en tout cas durant mon passage dans cette école-là. Et que plusieurs étudiants venant d'ailleurs peuvent ressentir quand ils arrivent dans une école européenne.
Ja, ze legt uit dat ze in haar hele tijd daar, 5 jaar heeft ze daar gezeten voor haar opleiding, maar 1 Afrikaanse film heeft gezien. Afrika is een enorm continent, dus het is bijna moeilijk voor te stellen. En dat ze wil aankaarten dat dat nog altijd moeilijk is voor studenten met een andere achtergrond die daar op dit moment studeren. Ik vind ook wel die twee docenten die ze daar dan interviewt, dat die niet echt... ik weet niet. Ik heb niet het gevoel dat ze met een oplossing komen voor hetgene zij aankaart.
Nee, het is, dat is Patrick Leboet en Thierry Audin. Dat zijn twee docenten die al heel lang het documentaire atelier van NSS dragen. En ik vind het ook ongelooflijk dat Rosine hen confronteert met die vragen, maar dat doet op een heel respectvolle manier. Mm. Er is op geen enkel moment in het gesprek een soort van dédain van Rosine uit naar hen toe of een misbruik van haar positie als regisseur. En ik vond dat echt werkelijk enorm indrukwekkend. Ik denk, moest ik in haar plaats zijn?
Dat je bozer zou geweest zijn.
Ik zou kwaad worden, beginnen roepen en tieren of zo. Maar zij heeft echt het gesprek aangegaan. Mm-hmm. Van hoe komt dat? En kunnen er niet andere films getoond worden en zo? En ik wil in dat verband ook misschien vertellen dat ook in onze school in het Kask een aantal jaar geleden, en dat is, vond ik, een geweldige verfrissing, zijn studenten ook naar de docenten gegaan en gezegd van, wij willen een inclusiever curriculum, wij willen een decolonisatie van het curriculum, wij willen veel meer vrouwen die getoond worden, wiens werk getoond wordt. Het waren echt studenten die hebben opgeroepen om het curriculum aan te passen en ik vond dat een geweldige verfrissing om die energie te voelen, om die kritiek te voelen.
Mm-hmm. En is daar naar geluisterd?
Ik denk dat iedereen die oproep heeft gehoord en dat je dan echt heel erg geconfronteerd wordt met je eigen curriculum en zegt van, tja, ja, er staan misschien toch wel heel veel witte mannen in. Mm. En het is, ik heb mijn eigen cursus ook. Het is al jaren dat ik vrouwen toon, vrouwen van verschillende achtergronden, etnische diverse profielen enzovoort. En dat geeft een heel ander gesprek met studenten ook, omdat in de studenten ook de groep diverser en inclusiever wordt. En waardoor dat je ervaringen kunt delen die je door witte films veel moeilijker bereikt. Mm-hmm. Dus dat creëert een heel ander soort van gesprek. Ik vind dat zelf superbelangrijk.
Mm-hmm. Nu, om Prism kort even samen te vatten, eigenlijk de kwestie van de huidskleur is technisch wel op te lossen, maar op het vlak van de mentaliteit en de visie op film en de manier van omgang met het medium is er nog wel wat werk te doen.
Ik denk dat dat een heel goede opsomming is. Het lijkt een technisch probleem, maar als je ziet op welke manier de Rosine en Eleonor deze perspectieven hebben uitgebreid naar filmeducatie, naar samenlevingsproblemen, naar discriminatie in de samenleving, naar make-up. Want ook in de make-up, daar de bleaching van de kleuren die gebruikt worden als fond de teint. Het gaat heel ver.
De film ging in première in de Verenigde Staten en werd daar goed onthaald. Nu, het thema is daar natuurlijk heel... het leeft heel hard daar. En vanaf wanneer kunnen we hem gaan bekijken hier?
Deze woensdag, al ras, in de Burgerburg, gaat hij in Belgische première. Daarna volgen ook nog voorstellingen op Courtisan, in musea in Oostende, in het Dr. Kieslijn Museum. En ik vergeet er ook nog wel een paar. De cinema in Antwerpen heeft ook nog
Je hebt vast ergens een website waar alles netjes gebundeld staat.
Zeer zeker,
dus
absoluut.
Allen daarheen. Anne van Dinderen, veel dank.